With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ruben Dell, Ruben Dell, Ruben Dell, Ruben Dell, Ruben Dell, Ruben Dell, Ruben Dell.
Ja, lieve luisteraars, heel hartelijk welkom. Een goedemorgen, goedemiddag, goedenavond of een goedenacht. We weten natuurlijk niet wanneer je dit beluistert, maar hartelijk welkom bij Ruben Dell, Ruben Dell podcast. En dit is live ingesproken.
Wauw.
Mag ik even zeggen.
Ja.
Ja. Goed, ons nieuwe voornemen na de zomer is zo vlot mogelijk beginnen. Ja. Geen tijd voor geklets of gezever. Ik ga meteen dobbelen en ik gooi eten en drinken. En dat komt mij nogal goed uit, want dan hoeft de prijs niet mee terug naar huis.
Oh, oké. Okay.
Want er is een prijs.
De prijs hoeft niet mee terug naar huis.
Oh, ja. Ja, lieve vrienden.
En we dobbelen natuurlijk, dat doen we eigenlijk al vanaf het begin, om leuke verhalen naar boven te krijgen. We hebben een dobbelsteen. Daar staan allemaal onderwerpen op, zoals eten, drinken, persoonlijk. Iets wat je gezien hebt, iets wat je hebt meegemaakt, hebt gelezen. Je kunt het zo geen niet bedenken, maar het moet een goed verhaal zijn. En wat je dobbelt,
ja,
dat nou, zeg je.
Precies, en ik heb dus eten en drinken. En ik heb daar een quiz van gemaakt.
Aha.
It's quiz time.
It's quiz time. Okay,
okay, lieve vrienden, het leuke is, geen rivaliteit. Jullie zijn één team.
Oh, zo.
Jullie zijn een team.
Zo.
En jullie mogen overleggen.
Oh, oké.
Okay. Ja, de
het
quiz.
Is een soort 2 voor 12.
Het is een soort 2 voor 12.
Leuk.
Zonder
leuk,
opzoeks.
Leuk.
Ah. Er mag niet worden opgezocht.
Okay.
Het is niet belletje en googelen.
Nee. Okay, okay,
want dat is eigenlijk ook heel makkelijk dan. Ik ga iets vertellen over een drank. We zijn op zoek naar een drank.
Mm-hmm.
Na elke tip, ik vertel jullie dingen over deze drank.
Kunnen we al overleggen?
En na elke tip...
Sorry.
Ja, ja, het zou, ja, dat heb ik wel gezegd.
Ja.
Nee, het zou stom zijn als ik nu die regels
zou omba. Zou het iets met limoncello kunnen zijn, denk je?
Het is een drank. Het klinkt ook als een alcoholische drank.
Ja, het is sowieso alcoholisch, toch?
Okay,
ja,
sowieso.
Ja, ja. Nou. We hebben al een keer een wijnproeverij gehad, een soort van. Dus misschien is dat het niet. Ik denk dat het sterke drank is.
Oké.
Okay. Zou je het irritant vinden?
Nou. Ja, zeker.
Okay. Nou, ik ga gauw beginnen. Ik geef jullie meerdere tips. Na elke tip mogen jullie een schot voor de boeg geven.
Ja.
Als blijkt dat het goed is, dan hangen daar punten aan vast.
Oh.
Hoe meer tips, hoe lager het aantal punten natuurlijk. Snap je?
Ongeveer.
Nou,
ongeveer.
Ja. Ik zeg nu nog niet hoeveel punten jullie moeten hebben, maar als jullie aan een goed aantal punten komen, dan verdienen jullie de prijs. Oké.
Okay. Jee, nou, man.
Laten we gaan beginnen.
Ja.
Hier is tip 1. 1, 1, 1. In Frankrijk was...
Mooi echootje.
Ook die was live.
Ja,
ja, zonder effect.
Ja.
In Frankrijk was in de de eerste jaren van de 20e eeuw.
Ja.
Dus 1900 en een beetje. Was er een zogenaamde druifluis. Die teisterde daar alle wijngaarden van Frankrijk.
Dan moet het wijn zijn.
Die teisterde alle wijnstokken aan.
Ja.
En daarmee de complete oogst. Jarenlang werd verpest. De drank waar we nu op zoek zijn, werd op dat moment het populairste drankje van het land. Dat is tip 1. Dus er is een drank en die heeft dus wijn in Frankrijk van de nummer 1 positie afgestoten. Jullie mogen overleggen.
Zou dat... Want wat ik weet, een populair drankje, en dat weet ik uit de film Gotcha, uit de jaren 80, denk ik, 86.
Ja, met
Gotcha.
Dat paintballen.
Ja, precies.
Ja, 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 ja.
En daar gingen ze naar Parijs en daar gingen ze dus op het terras drinken Pernod. Avec le
eau? Ja, Pernod, ja.
Dus jullie zeggen?
Dus het zou het Pernod kunnen zijn, want het is wel echt gewoon een populair drankje. Als het zelfs in die film zit.
Weet je dat er nog een pornoversie is gemaakt van Gotcha?
Met ook met paintball?
Nee.
Nee.
Nee. Nee is het antwoord. Oké.
Okay. Nee, het was geen paintballen. Nee, maar... Het leek er wel op. Ja.
Nee, dat wist ik niet.
Goed.
Maar hoe heette die?
Gotcha.
Gotcha wel. Gotcha. Ja. Maar dus antwoord 1 van jullie nee, is...
In de echte film Gotcha schieten ze op elkaar. Ja. Met paintballen. En ook de
erotische versie.
Nou, de filmpers is ook een soort splash.
Ja, ja dus er zit een splash op.
Waarop staat Gotcha.
Gotcha.
Dus daar zijn de makers van de pornoversie mee aan de haal gegaan.
Ja.
Ja, ik heb niet heel veel verbeelding nodig om te bedenken hoe die dan...
Maar goed.
Nou ja,
terug naar het drankje.
Het knappe aan die film is dat je dus achter iemand aan moet rennen en hem dan moet zeg maar...
Raken.
Dus de documentaire over de making-of van de pornoversie is ook echt indrukwekkend. Want het was niet te doen.
Nee. Holland?
Ja, nou ja. Het is een meesterwerk.
Ja.
Goed. Dus, antwoord 1 van jullie is?
Pernod. Pernod avec le...
Want dat is een drankje?
Ja.
Oké. Okay.
Pernod.
Dat wist ik niet.
Dus is...
Je weet wel, een Pernod drankje. Pernod is ongeveer de Tjeune Boel onder de Franse drankjes. Pernod.
Pernod is net zoals...
Maar goed, als hij zegt dat wist ik niet. We gaan nog even overleggen.
Nou ja.
Sorry,
het antwoord staat. Hier komt tip 2.
Tip 2.
De drank werd
wacht
voor
even,
het...
Wacht even, sorry.
Kunnen we dan het antwoord veranderen?
Nee, deze staat na tip 1. Na tip 2 komt jullie volgende antwoord.
Ja.
Na tip 3. En op een gegeven moment zit u erin en dan geven jullie elke keer hetzelfde antwoord.
Ja.
Als jullie het zeker weten.
Ja.
Zo spreid je je kansen.
Ja. Precies.
Ja.
Komt hij nog een keer?
Houd crispy, hè?
Nou, dat bedoel ik. Ja. Dat probeer ik. Maar jullie beginnen over pornoversies van dodgy films uit de jaren 80. Dan wordt het voor mij heel lastig om crispy te houden.
Nou, het is ook omdat sommige porno filmmakers...
Sommige porno is crispy.
Te snel denken, hey, hier kunnen we een leuke versie van maken. En dat niet doordenken. Heb jij Jurassic Park gezien?
Niet om doorheen te komen.
Wel, niet doorheen te komen, hè, Jurassic Park.
Niet om doorheen te komen.
Nee.
Ik verstond kak.
Oh, Jurassic Park.
Kak.
Jurassic Park. Het gaat over een park.
Oké. Okay. Hier komt tip 2.
2.
Tip 2. De drank werd voor het eerst commercieel geproduceerd door Henri Louis Pernod.
Nee! Oké, we blijven bij ons antwoord.
Ja?
Ja.
Dan ga ik jullie een side tip geven.
Volgens mij... is dit een valkuil? Volgens mij worden we ergens ingelokt. Maar goed, oké.
Okay.
Kom maar.
Louis de
Als je zegt dat Pernod een drankje is... Mm-hmm. Is hetzelfde als je zegt...
Is dit tip 3 trouwens?
Nee, ik kom er niet uit. Oké, jullie zeggen Pernod.
Ja.
Nou, hij staat.
Pernod.
Tip 3.
Is moeilijk.
Toen na een paar jaar alle wijnstokken op druifluisresistente Amerikaanse wijnstokken werden geënt. Mm-hmm. En de wijn dus weer populair gemaakt moest worden. Mm-hmm. Is de drank, waar we naar op zoek zijn, door de regeringen van meerdere landen in West-Europa expres in een kwaad daglicht gesteld. En grepen ze een familiedrama in Zwitserland aan, waar de alcoholist Jean Lanfray tijdens zijn dronkenschap zijn vrouw en kinderen vermoordde en een poging deed zichzelf ook om het leven te brengen. En dat familiedrama is aangegrepen om de drank te verbieden.
Zo.
Oh, dat is...
Hier sla ik even van te kijken.
Ja, dat klinkt als... God, hoe heet dat ene drankje ook? Wat waar je er maar eentje van mag drinken.
Absint.
Absint.
Ja.
Is het overleg of niet?
Dit is overleg.
Dit is overleg, ja.
Oké, okay, dus dan wacht ik op jullie antwoord.
Is dit intimidatie?
Ik wacht op jullie antwoord.
Absint.
Ja, maar ja.
Nou, ja. Nee, ik denk... Want als we het goed zouden hebben na de eerste vraag, dan zeg je toch ook, het is goed? Of moet je helemaal doorgaan?
Zoveel tips zijn het niet.
Nee,
en op een gegeven moment zit je denk ik op het goede spoor.
Oké. Dan laten we
voor nu absint.
Absint.
Ja.
Ik noteer absint.
Absint.
Tip 4.
Was dat ook
vier,
gemaakt
vier,
door absint?
Tip 4 hier. Ernest Hemingway zou zijn boek For Whom the Bell Tolls geschreven hebben onder invloed van deze drank.
Ja, absint.
Dat is toch absint.
Ja.
Jullie blijven bij absint. Het verbod werd, wat ook in Nederland gold, werd pas in 2004 opgeheven. Bijna 100 jaar verboden.
Zo! Nou, dat is geen perno. Dat is geen perno.
Nee, dat is geen perno. Nee. En ik weet namelijk nog dat wij in Antwerpen gingen optreden. Toen was het Wilco, hoofdalcoholist. Opperalcoholist.
Opperalcoholist, ja. Hoofdalcoholist wel een beetje... Alsof je zegt, Messi was een bruikbare voetballer. Dat doe je hem echt tekort.
Opperalcoholist, die was... Hier staat het gewoon op de kaart. Toen we naar die cocktailbar gingen. En toen zei ze, ja, maar je mag er maar één. Oh, dat staat er in kleine lettertjes onder.
Cocktail, daar is ook een pornoversie van gemaakt.
Dat geloof ik
meteen.
En dat
hebben ze een beetje gedacht. Dat doen we om een beetje mee te surfen op het succes. Tom Cruise, cocktail. Maar...
Ja, het was een lul met een staartje. En dat kwispelen, dat werd heel...
Helemaal niet erotisch ervaren.
Nee. En het bleek dat een cocktailbar waar je shotjes... Nou ja, goed. In ieder geval. Maar ja, dan zijn de budgetten al verstrekt. Dan is de casting al rond. En dan zie ik je toch vast aan zo'n storyline.
Ja. Story. Ik ken wel Ordinary Peephole. Maar goed.
Antwoord 5 is volgens jullie weer absint.
Ja.
Nou, dan gaan we naar tip 6. Het is een geliefd drankje onder kunstenaars geweest.
Ja,
vooral.
Nee,
het is echt en het zo. Heeft de bijnaam de groene vee.
Ja, dat is, het is groen. Het is absint.
Nou ja, in ieder geval Wilco werd groen.
Nou, hij hield zich echt goed staande.
Zeker, tussen ons in.
Ja. De belangrijkste ingrediënten, dit is tip 7, zijn anijs, alsem en venkel.
Alsem. Ja. Alsem?
Anijs ken ik.
Ja, en venkel.
Alsem, ja. Anijs.
Alsem en venkel.
Ja.
Ik denk, ja, het is toch dan absint, want het heeft zo'n smaakje van anijs en
ik
venkel.
Ik heb het nog nooit gedronken. Uit angst ook voor het verbod en weet ik veel wat allemaal.
Ja, maar gewoon even de nippie. Kan wel.
Nou, dat dachten ze ook bij die film Cocktail.
Een nippie.
Maar ze konden geen figurant krijgen. Niet zo'n volle bar. Iedereen, doe de hippie shake. En dan moest iedereen zo'n shotje atten. Nou.
En dan een glaasje op je neus. Nou, die bleef wel plakken. Dat wel.
Het was verschrikkelijk.
Daar komt ook die cocktail Sex on the Beach.
We blijven bij absint.
Nou, dan ga ik jullie niet langer in
spanning houden.
Jezus,
maar dat heeft dus gewoon...
Tip 8 was inderdaad Van Gogh en Toulouse-Lautrec. Dat was de laatste tip.
Ja.
Dan blijven jullie bij absint.
Een geinige side story is dat mijn overgrootoma Wijnstok heette. Ik hoorde je net steeds Wijnstokker zeggen. Dat vind ik dan leuk.
Nou, lekker geassocieerd.
Ja, toch?
Zeker. Ja,
dat is toch leuk. Ja. Dat, Belgisch was.
Als jullie bij antwoord 1 het al goed hadden gezegd, hadden jullie 50 punten gekregen.
Zo! Ja. Godverdomme, daar ben ik ziek van, zeg.
Bij vraag 2 waren nog steeds 45 punten te verdienen.
Ja, hebben jullie dus niet. Direct de link naar de Tweede Wereldoorlog.
Hebben jullie dus niet.
Denk ik dan gelijk aan. Zo kut was dat.
Vanaf vraag 3... kelderen de punten gigantisch.
Echt waar? Echt waar? Dan hadden we deze informatie niet eerder moeten weten?
Maar wacht even, bij twee zeiden dus we toch al absint.
Gek genoeg, bij 3 zijn er maar 5 punten te scoren.
Wat?
En bij 4.
Wat is dit voor shit?
Bij 5, 3.
Wat is dit voor format?
Bij 1, 7. En bij de laatste waren helemaal geen punten. Maar opgeteld komen jullie dan op 5, 9, 12, 14, 15 punten. En het grappige is, jullie hadden maar 14 punten nodig om de prijs te verdienen. Jullie hebben de prijs!
Hey!
En de prijs is, lieve luisteraars, een fles absint.
Oh nee!
En die gaan wij nu gebruiken. Ik heb hier ook een lepel bij, een zogenaamde absint.
Ja, dat weet ik nog. Toen in die cocktailbar, dat werd speciaal
absintlepel.
Dit soort dingen vallen altijd op de eerste dag dat ik zeg, ik ga nu maand niet drinken. En dan op de eerste dag komt iemand met een fles absint. En dan hoeft het voor mij al niet meer.
Pernod is het merk. Jullie zochten pasties, dat is de drank.
Pasties.
Ja, precies. Dus zo streng wou ik even zijn.
Ja, dat is wel.
Nou, weet je.
Pernod avec le eau. Dus als je dat bestelt, Pernod, als je dat dus...
Dan zeggen ze, ja, wat wil je?
Dan kan je gewoon absint krijgen.
Kan.
Ook.
Ja, pasties. Precies.
Ja,
maar wacht, jij gaat echt serieus nu met ons...
Hoeveel procent is dit?
73.
68%.
Zo, en dan schenk jij halve longdrinkglaas. Gadverdamme, het is ook nog koud. Maar je hebt ijs, we hebben ijs.
Het ijs gaat er niet in.
Nee.
We leggen het lepeltje erop.
Ja.
Dan pakken wij een suikerklontje. Want anders schijnt het niet te zuipen te zijn.
Oh, dat is een enorme sales pitch.
Dan hebben we hier een glas met ijswater. Daar doe ik een rietje in. Dan doe ik mijn vinger op het rietje. Zodat ik een klein beetje ijswater over het suikerklontje druppel. En zo komt er wat ijswater met suiker in de drank. Dan zie je het ook gelijk wat troebeler worden. Kijk. Zo drupt het. En als je het ruikt hier. Oh, ja, die heerlijke anijslucht.
Alsof iemand aan het verven is. Daarom was Van Gogh er zo gek op. Dat deed hem denken aan olieverf.
Ja. Zo. Nou, dat gaat de goede kant op. Eens even kijken.
Wat zeg jij?
Dit gaat hartstikke lekker. Mag ik jou vragen, Ruben, om dit heel even over te nemen?
Dit wat jij doet?
Ja, bij de andere glazen, want dat is prima te doen toch zo? Nou, terwijl Ruben de laatste hand legt aan de suikertoevoeging van de absint. Ja, gaan we eens even goed.
Ja, nog een tikkie suiker.
Tikkie suiker, perfect. Vertrouwd
voor gemijten.
Hop, even goed roeren.
Jezus, de absintlepel.
Ja hoor. Dat doen die alcoholisten goed, hè? Die maken daar dan... Kijk, er is deze voor jou. Alsjeblieft, tel. Ik roer die van jou, Rupi, ook nog even goed door.
Nou, het...
het ruikt helemaal niet verkeerd, hè?
Nee, het ruikt naar een soort kruidendrankje.
Ja.
68%.
Ja, net als... elke land heeft toch een beetje zo'n kruidendrankje wat een beetje... Oeso.
Ja, daar valt hij ook.
Yerbas in Spanje.
Ik stel voor dat wij proosten, een klein slokje nemen. En dan sluit ik mijn onderwerp af met een gedicht van Piet Paaltjens over deze drank.
Jongen. Luisteraars, wat is dit toch een informatieve podcast die niet over roddel en achterklap gaat?
Hier.
Dat is een verhaal van Mark van Huibrecht.
Wat dan? Als er nog bacteriën ergens in je keel zaten, dan zijn die nu dronken. Voor het,
het lijkt wel of ik het zuur achterstevoren heb. Het gaat niet omhoog. Het gaat om...
Ja, nee, dus het is alsof er... Jullie kennen de film Alien. Op een gegeven moment wordt de alien geraakt door iets. Door een laser... gun.
Ja, precies.
En gaat bloeden.
Ja.
En dat gaat dwars door het ruimteschip heen.
Ja, precies.
Dat brandt door alles heen.
Dat brandt door alles heen.
Dus hij werd ergens geraakt, boven in het ruimteschip.
En dat lekt.
En dat brandt gewoon door. En de ruimteschepen zijn gebouwd, zoals je weet, van een soort super...
Kevlar.
Ja, een soort fantastisch materiaal.
Adamantium.
Want je moet ermee door de ruimte vliegen.
Je moet de dampkring door kunnen.
Oh, man.
Ja.
Dat is het.
Ja, nee, maar volgens mij valt dit straks zo uit mijn anus, bam, hier op het terras.
Ik denk dat als Herman Brood
dit had geweten.
Nou, piste, kwam dit eruit.
Voor dit gedicht moet je weten dat op Gadamaskar. Het werkt al hoor.
Ja.
Madagaskar wou ik zeggen.
Gadamaskar. Ja, dan hebben ze een feest hier.
Ik nam nog een slok.
Merk je ook dat je even met links niks ziet? Zo vlak na een slok.
Oh.
Voor het gedicht moet je weten dat op Madagaskar het gebruikelijk is om de overledenen aan gene zijde dus van het graf te blijven verzorgen.
Ja.
Op de manier zoals ze ook hebben geleefd. Dus is iemand bij leven een dronkaard geweest,
ja,
dan acht zijn weduwe het haar plicht hem zijn lievelingsdrankje te blijven brengen. En dus schreef Piet Paaltjens het volgende gedicht. En geniet, hè, ondertussen.
Ja, 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 ja.
Sorry als ik af en toe door je gedicht heen ga schreeuwen.
Dat is je goed recht. Voordat ik aan het gas ga of in de Seine plons, ga ik naar Madagaskar. Dat is goddank van ons. Het is daar veel verlichter voor mij als dronken dichter dan bij ons bleekgezichten. Dat merkte ik aanstonds. Daar trouwen biedt een voordeel dat het bij ons niet heeft. De wet is er van oordeel dat ook een dode leeft. Iets waar ik graag in meega. Daar, als ik voor haar heen ga, nog steeds mijn trouwe ega voor mij te zorgen heeft. Te gek om los te lopen. Ik heb zowat vanaf mijn wieg al veel gezopen. Maar zij mag, ik stap af, mij daar niet om schofferen. Ze moeten tolereren. Wat heet? Het respecteren. Tot aan en in het graf. Heb je bij ons één glaasje per noot te veel gehad, begint je vrouw te blazen en krijsen als een kat. Dat je weer in de mist bent, een rasalcoholist bent, een vuile egoïst bent, een kroegloper, een rat. Ik denk dat ik geen ras ken, waar iemand beter dan, daar bij die Madagasken, een vrouwtje zoeken kan. Ze laat je rustig tanken en blijft je glas bij schenken. Zelfs moet je je indenken als je mors dood bent, man. Ik ben dus dood, hartstikke. Mijn vrouw zojuist verweeuwd, brengt mij goddank nog snikkend, waar mijn karkas om schreeuwt. Mijn lijfdrank onverpoosd en als ik niet meer proost, al kan ik niet meer proosten, ik bedoel letters dansen. Ja hoor, al kan ik niet meer proosten, dat zal mij veel meer troosten dan heel haar tranenzee. Straks op die dag een droeve, zie ik haar schone vee verschijnen aan mijn groeven met een Pernod Frappé. Dat drinken jullie nu, Pernod Frappé.
Ah,
door één groot niets omgeven, waan ik me dan weer even een schim gelijk in leven in mijn vertrouwd café.
Nou, ik realiseer me nu dat er een film is gemaakt over absinthe. Nu ik dit gedicht hoor, Out in Africa.
En Madagaskar 3 is ook geschreven met dit.
Want je, als je veel drinkt, dan beginnen de dieren tegen je te praten.
Het is echt sterk spul, hè?
Zeker.
Godverdorie.
Ik denk dat het door die 68% komt. Dat...
Ja. Oh. Zo, de tandjes.
Oké. Nou ja, voordat ik oud ga...
Ja.
Kom ik met het volgende.
Ik ga er een ijsklontje bij gooien, sorry.
Zeer spraakmakende onderwerp.
Oeh.
Ja, ik gooi het schermpje, want ik heb iets gezien. Ik heb een quest de laatste tijd. Ik wil goede films zien en er komen heel weinig films uit. Dus je moet diep graven. En ik stuitte op een Zweedse film, The Perfect Patient. Bij Patient denk jij natuurlijk, Ruben van der Meer, ook gelijk aan Patient Zero.
Zeker.
Ik ben zeer alert nu op films waarin het woord patient voorbij komt. Want Patient Zero is met afstand de slechtste film ooit gemaakt.
Een zombiefilm ook nog.
Een zombiefilm, we hebben het besproken. Het zou kunnen dat er nooit meer een slechtere film wordt gemaakt. Dat wordt heel moeilijk.
We moeten nog steeds eens een marathon podcast maken. Dat gaat zeker 3 uur duren.
Ja, ja.
Waar deze film...
Ja,
elk detail wordt besproken.
Dan gaan we
qua slechtheid
afspelen en stopzetten en bespreken.
Heel kort, want je hebt natuurlijk geen zin om terug te zoeken naar die andere podcast. Patient Zero gaat over... het is een film waarin er een grote uitbraak is van een virus. Iedereen wordt zombie. 7 miljard mensen. Er is nog één silo.
Hey, daar ga je al. 7 miljard mensen, wat? Worden ze zombie of zijn ze dood?
Nee.
Oké, stop.
Het rammelt.
Goed. Patient Zero... is een waar gebeurd verhaal.
Nee, sorry.
Sorry.
Ja.
Ja, kut perno.
Absinthe. Het is absinthe. Het is niet perno, dat is het merk. Dat bedoel ik dat te zeggen. Perno is pasties, perno is absinthe.
Je hebt twee hoofden.
Het is braad allebei.
Voilà. The Perfect Patient is een waar gebeurd verhaal over de ja, meest ruchtmakende rechtszaak uit de Scandinavische geschiedenis. De hoofdpersoon is Sture Ragnar Bergwall. Een man die werd geboren in 1950. Hij veranderde zijn naam tussen 1993...
Sorry hoor, ik neem even een slokje tussendoor.
Ja.
Hij veranderde zijn naam in 1993, tussen 1993 en 2002 in Thomas Quick. Hij nam toen heel even de naam van zijn moeder aan. En hij is veroordeeld als seriemoordenaar. Er werden hem 30 moorden ten laste gelegd. En die waren gepleegd tussen 1964 en 1990. Wat is nou het verhaal? Hij werd in 1990 na een aantal incidenten, drugsgebruik, openbare ordeverstoring en een hele onhandige bankoverval.
Dat vind ik heel grappig. Een onhandige bankoverval.
Werd hij gepakt. Hij kwam in een, in een psychiatrische inrichting voor lastige criminelen. Daar werd hij depressief en hij wordt daar behandeld door een groep therapeuten die een nogal cultachtige groep waren. Die de hele onorthodoxe methodes op nahielden. Regressietherapie, op zoek gaan naar allerlei...
experimentele behandelingen.
Ja, dit was een oude dame die daar de leiding over had.
Ayahuasca hadden ze daar al lang.
Ze probeerde door patiënten onder hypnose te krijgen herinneringen terug te halen. Oh. Ja, dit is een man die, hij is 40 als hij in die kliniek belandt. Hij heeft nooit echt een leven gehad. Hij is depressief. En in gevangenschap begint hij moorden te bekennen. Zijn eerste moord die hij bekent heeft hij op zijn 14e gepleegd. De moorden die hij gepleegd heeft zijn in Zweden geweest, Denemarken, Noorwegen, Finland. En hij wordt uiteindelijk veroordeeld voor meer dan 30 moorden. En daarmee is hij de grootste seriemoordenaar aller tijden in de geschiedenis van heel Scandinavië. Gelijk al aan het begin denk je, jeetje, dit zijn nogal uiteenlopende moorden. Jonge kinderen, stellen, liftende toeristen, mannen, vrouwen, van alles wat.
Wat dus maar net op zijn pad kwam.
Ja.
Terwijl je vaak bij seriemoordenaars, tenminste als je alle films mag gelopen, dat ze een bepaald profiel hebben. Een
heel duidelijk patroon.
En dus altijd inderdaad een patroon te ontdekken valt.
Ja,
dat
zijn...
Vooral in het kiezen van de slachtoffers.
Ja.
Wat ik al gek vond. Dus ik begrijp deze seriemoordenaar nu al beter.
Kijk.
Ja, als je dat toch aan het moorden gaat slaan, hoe maakt het dan nog uit?
Een journalist, die krijgt een anoniem telefoontje. En die journalist die krijgt aan de andere kant van de lijn te horen, weet je nog die rugmakende brand waar allemaal tieners zijn veroordeeld? Dat wist die journalist nog wel. En die man zegt, ik heb die brand aangestoken. En al die tieners die zijn ten onrechte veroordeeld. Deze journalist duikt in dat verhaal. En die gaat langs al die onterecht veroordeelde tieners die inmiddels dertigers zijn. En die zegt, ja, er werd tegen ons gezegd, beken nou maar, want daar ben je er vanaf. Of je hoeft alleen maar eerlijk te zeggen wat er gebeurd is. We werden allemaal los van elkaar verhoord. Dus wij zeiden op een gegeven moment gewoon, ja, we hebben het gedaan om er vanaf te zijn. En ze belanden allemaal in de gevangenis. En dat heeft hem aan het denken gezet. En toen dacht hij, ik wil toch eens een keer met Sture Bergwall gaan praten. Want er is iets met die zaak. Hij werd veroordeeld op zijn eigen bekentenissen. Dus hij besluit hem een brief te sturen. Nou, deze Sture Bergwall zit opgeborgen in een kliniek. Die is voor de rest van zijn leven zit hij vast.
Sture Bergwall is Thomas Quick, hè?
Ja,
precies.
Ja, dat maakt het een beetje ingewikkeld. Nee, hij heeft dus eventjes zijn naam veranderd. Want hij was natuurlijk psychisch patiënt. Dan doe je dat. En hij stuurt een brief, daar krijgt hij antwoord op. En hij is de eerste persoon buiten de kliniek die met hem mag praten. En in het eerste gesprek, wat hij met hem heeft, zegt die Sture Bergwall, alias Thomas Quick, dat hij ooit verliefd was op iemand. En dat hij zegt, ja, dat was het enige moment waarop ik dacht dat ik gelukkig kon worden. En het is ook de enige vrouw waarmee ik het bed heb gedeeld. En hij denkt, dat is gek, want in al deze 30 zaken zitten ook een boel verkrachtingen. Dus het lijkt alsof hij zich verspreekt. En hij blijft met hem praten en praten. En in 2001 inmiddels, dan zit hij al meer dan 10 jaar vast, zegt hij, ik heb al deze bekentenissen aan mijn duim gezogen. Want ik was depressief. Ik zat in een kliniek, ik had kind nog kraai, ik had niks. En het bleek dat als ik een moord bekende, dan kreeg ik meer medicijnen, voelde ik me lekkerder, kreeg ik meer faciliteiten en werd ik goed behandeld. En dat team van therapeuten wat om hem heen zat, die dacht, wij hebben nu een baanbrekende theorie ontwikkeld waarin we dus allerlei onopgeloste moorden kunnen oplossen. En die bleven hem maar voeden.
Ben je daar geweest? Ken je die en die?
Dus je vraagt je af, hoe lukt het iemand om 30 moorden te bekennen? Hij ging gewoon zoeken tijdens een verlof in de bibliotheek van Kopenhagen naar onopgeloste moorden. Leerde de details uit zijn hoofd. Het is hem zelfs gelukt om een dossier uit Noorwegen te krijgen, wat ze in Zweden niet hadden. Dus het leek opeens alsof hij daar kennis had, omdat ze in Zweden, waar hij vast zat,
nog helemaal niet wisten wat hij aan toegeven was.
Dus hij bedacht gewoon
wow,
dat hij dat allemaal gedaan had.
Hij verzon de
er kwam een rechtszaak. En dat was natuurlijk een zeer emotionele rechtszaak. Want dit gaat bijvoorbeeld om zaken van kinderen die spoorloos zijn verdwenen. Stellen die tijdens kamperen zijn doodgestoken. En dat bekende hij allemaal. Hij werd vastgezet. En hij trok die bekentenis in. En toen bleek dat hele onderzoek aan alle kanten rammelde. Dat ze hem antwoorden in de mond hadden gelegd.
Ja.
Dat ze met hem naar plekken gingen rijden. Hem filmde, dan zie je ook dat hij onder de medicijnen zit. En dan zeggen ze, oké, hier was het. Wat gebeurde daar? Nou, ik loop naar de tent en ik sleur ze eruit. Nee, je snijdt de tent toch eerst open? Ja.
Oh ja.
Ja. En dan sleep ik ze eruit. Nee, dan steek je. Ja.
Nee,
dat is waar ook, ja. Dus mag ik nog 1 glaasje absint? Dan weet ik het weer.
Hij geeft, uiteindelijk maakt deze journalist hier een heel groot tv-special van. En de zaak komt opnieuw voor de rechter. Hij wordt vrijgesproken. En de tragiek is in deze zaak dat al die zaken waarvan men dacht die zijn opgelost, die zijn allemaal blijven liggen. En daar de eerste zaak is uit 1964.
Ja.
Maar daar, ja, dat is allemaal natuurlijk weggespoeld.
Alle daders
terwijl
zijn
ook, terwijl er veel ouders bijvoorbeeld waren, zeiden, dat kan niet. Hij heeft het niet gedaan, dat klopt niet. Hij bleek in een van de moorden die hij gepleegd zou hebben, die was 400 kilometer verderop, terwijl hij op het moment van de moord 3 dagen bij het huwelijk van zijn zus was.
Zou je toch zeggen, dat zijn de simpelste feiten om te checken?
Ze hadden een meer helemaal leeg gepompt, omdat hij zei, ik heb hier het... Hij zei, hij was er ook trots op, ik heb de duurste operatie ooit in de geschiedenis van de Scandinavië. Er zijn miljoenen liters uit een meer gepompt. En toen vonden ze een stukje bot, dachten ze. Maar later bleek dat stuk hout met hars, wat was vergaan. Maar ze dachten, ze wilden zo graag...
Ja, al die cases. Zo, die is ook opgelost.
We gaan lekker, jongens.
Maar hij is inmiddels, hij is nu 71.
Maar er zijn 30 daders, dankzij hem, de dans ontsprongen.
Ja, hij is inmiddels vrij. Nou ja, er is dus een indrukwekkende film over gemaakt die je op iTunes kunt zien. The Perfect Patient. En wat wel heel mooi is, in de film zie je hem...
Ik snap nu de titel, ja.
Ja, in de film zie je hem altijd zijn rondjes lopen in een 8 op een binnenplaats. En kleine spoiler aan het einde, als je het niet wil horen, even 30 seconden je oren dicht. Aan het einde van de film is hij vrij, laat hij zijn hond uit. Misschien een mooi topshot in de sneeuw, maar dan loopt hij nog steeds dat achje.
Dat achje, ja.
Helemaal in volle vrijheid.
Oh, ik dacht heel even, spoiler, dat het was, loopt hij met zijn hond langs een graf en waar die moord wel had gepleegd.
Nee. Hij heeft het puur uit alles aandacht uit en hij is
verveling.
Ja.
Jeez, wat een
grootste rechtelijke dwaling uit de geschiedenis van Scandinavië.
Met zoveel
wat een ellende.
vreselijke uitkomsten voor zoveel mensen.
Ja.
Nou, dat je als ouder al zegt van, dat kan niet.
Ja.
Dat het dan niet naar je geluisterd wordt. Ja. Dat is wel...
Oh, gruwelijk. Ik ga hem zeker zien. Gruwelijk. The Perfect Patient.
Ja. En weer zo'n berengoeie Scandinavische film.
Ja.
Waar nooit iemand van gehoord heeft. Dat je denkt, wat een zaak. Wat een verhaal. En goed gemaakt.
Vinden wij die mensen beter acteren, bedenk ik wel eens toen ik die hele Stieg Larsson trilogie zat te kijken. Want dat vond ik ook gewoon aan alle kanten goed geacteerd. Vinden we ze mensen die we niet kunnen verstaan? Vinden we die sneller beter acteren?
Ik versta je niet. Door die... Ik neem nog een slok, wacht even. Ja, ik hoor je weer.
Waar is ze aanstaan? Alright, Rudy, dobbelen.
Ja. Hey.
Ook scherm.
Nou.
What are the odds?
Ja, even kijken hoor. Even in mijn lijstje paparazzen.
Je hebt ze verkeersom.
Paparazzen. Oh, dit heb ik weer sport. Heel kort even tussendoor. Had ik voor sport kwam ik achter dat Duitsers toch wel humor hebben.
Hmm.
Want de Duitse supporters noemen de Nederlandse supporters en voetballers Moerman. Wat wel betekent vuilnisman. Omdat ze in Duitsland van die oranje pakjes aan hebben. Vond ik heel grappig.
Vind ik een prima instapniveau. Qua humor, jawel.
Vond ik heel grappig.
Gewoon associëren de
kleur. En weet je, dat is zo kort, die gooi ik er tussendoor. Ja, even kijken hoor. Ik had het er laatst al over. Hè, over zo'n megalomane film. De Godzilla, de versus
Godzilla versus Kong.
Ja, ik heb hem gezien in de bioscoop.
Die versus Kong, is goed.
Nou, ja, volgens mij hebben we het erover gehad. Ja. Ik wil niet in herhaling vallen, maar we gaan naar het centrum van de aarde.
Kijk eens. Bam.
En daar is ook iets.
Oh.
Het is niet dat ze er komen en zeggen, het is superheet, we gaan weer. Nee hoor, dat is gewoon een hele wereld. Een gewichtloze wereld.
Ja. En waar ik, weet je, daardoor door al die megafilms krijg je het ook wel behoefte aan wat kleine en wat knullerige films. Althans, ik. Nou ja, we hebben Tenet allemaal gezien.
Ja, zeker.
Niet te begrijpen, maar wel echt te gek.
Ja.
Die was heel moeilijk.
Ja, die was niet te doen, toch?
Nee, want als je dan is de tijd anders. Ja. En als je blablabla.
Ja. In ieder geval, toen vond ik een film op Netflix met John David Washington. Die de hoofdrol speelt in Tenet. Oh, ja. En die speelt ook in de film Beckett. En ik dacht, deze ken ik. Deze is mij helemaal ontgaan. Is nog waarschijnlijk van voor Tenet en zo, zoals het eruit zag. Maar nee, deze is uit 2021. Is door, ik ga even zijn, Ferdinando Cito Filomarino gemaakt.
Man.
Regisseur, 34-jarige Italiaan. Die hiervoor één documentaire en een film heeft gemaakt. En nu gewoon met Washington een speelfilm heeft mogen maken. Nou, het was een verademing. Het was een verademing. Helemaal ook met de Tenet, heel even een wesp wegslaan. En al die acties, Tomorrow War, ik weet niet of je die krijg je maar de hele tijd. Kijk deze, kijk hem nou.
Okay.
Dus dan kijk je hem maar en denk je, ja, dat is ook weer zo'n film. dit was zo lekker, want het is zo'n anti-held speelt hij en het is zo knullig allemaal. Hij is met zijn vriendin in Griekenland. Het speelt zich allemaal af in Europa ook. En door een Italiaan gefilmd en het is ook echt, het lijkt wel een jaren 80 film. Washington is met zijn vriendin in Griekenland en ze zijn wat oude ruïnes aan het bekijken en ze gaan een stukje rijden. Ze hebben een ongeluk en daar door dat ongeluk zijn ze getuigen van iets. Verder ga ik er niet over uitweiden.
Okay.
Daarna moet hij op de vlucht. En dat is basically de film.
Okay.
Nou, maar hij is dus geen held. Het is een anti-held. Het was echt genieten hoe knullig die was. Hoe die zijn broek bijna afzakte met hollen. Hoe die vechtpartijen met mensen die achter hem aan zaten. Die konden ook niet ver. Maar ook gewoon een vatsig iemand. Met een gun die eigenlijk niet zo goed kon schieten. Het was zelfs zo, die ga ik spoilen, dat hij op een gegeven moment denkt... holt hij door die straatjes in Griekenland. Zij, op die scooter, die ga ik nu van die scooter aftrekken. En dat lukte niet. Hij verloor het van die vrouw, die hem gewoon duwt. Zegt, wat doe je? Ga weg! Hou op! Waardoor hij alleen maar tijd verliest en nog meer ingelopen wordt.
Dat is wel waar. Ja. In elke film trekken ze mensen uit auto's alsof het lappe poppen zijn. Ja. Dan pakken ze de auto, reizen mee door. Ja. Motors, idem dito. Nee. En deze vrouw laat zich er niet afbuiken.
Ja, en ook zo verbaasd van, wat doe je? Wat zit je allemaal? Hou op. En dan zo duwt hem in zijn gezicht ook. En hij gaat, Oké. En dan rijdt ze weg, zo boos. En dan staat hij nog van, Nou, en het is gewoon een eenschakeling van dat soort... Het is geen comedy. Het is ook nog eens serieus. En hij speelt het wel echt waanzinnig. En uiteindelijk... flikt hij toch een paar keer iets... wat helemaal niet in een normale actiefilm... Weet je, tuurlijk doet hij dat. Tuurlijk spring je van 8 hoog. Zonder na te denken, want hij heeft iets om zijn val te breken. Maar hier op een gegeven moment...
Schoenen.
Maar hier op een gegeven moment doet hij een paar keer iets... dat je denkt, ben je gek? Wat? Maar hij kan ook niet anders. En dan is het opeens echt indrukwekkend. Nee, ik heb... En die hele look en ook een beetje... onbekende acteurs, allemaal van die Europese acteurs. Griekse natuurlijk. Af en toe ook een beetje slecht. En lelijk.
Je hebt genoten.
Ik heb echt goeie genieten.
Wat heerlijk,
joh. Beckett.
Beckett.
Staat gewoon op Netflix.
En heeft niks te maken met Samuel Beckett.
Nee. Helemaal niks.
Oké. Het is die titel, we gaan we nu ook niet verklaren. Of zo heet hij, Beckett.
Ja, zo heet hij.
In de film.
Weet ik het.
Ik bedoel, hij. Nee.
Weet ik veel. Ja, ik ben nu gewoon lam.
Ik zeg het wel eens tegen Tom. Tegen Tom Cruise zeg
ja,
ik wel tuurlijk, eens van...
Ja, jullie is, was hij niet mee naar Bonn of zo?
Ja, hij was een draai van Mission Impossible 7 of 8. Dus hij draait door elkaar nu.
Oh, oké. Tegelijk gewoon, ja.
Je bedoelt Bonn? Oh, wat we vorige keer bespraken.
Oh ja, sorry. Ja.
Nou ja, goed. Ik bedoel, ik ga vanuit luisteren dat je alles luistert. Ik ben een Bonn geweest. En ja. De vraag was... Maar ik probeer... Ik weet als... Wij zijn dan aan het facetimen aan het eind van de dag.
Tom en jij.
Ja. En dan zeg ik, jezus man, het is warm hier en dit. En ik loop een lange broek. En dan zegt hij, balen man. En nou ja, dan hang ik op. En dan zit ik nog even op nu.nl te kijken. En dan zie ik... dan las ik bijvoorbeeld dat er een trein was gevallen van een brug bij de opnames. En dan hoor ik hem dan niet over. En dan denk ik, ja,
zit
ik ook weer
helemaal
zit ik weer mijn eigen sores te wentelen. Terwijl hij, weet ik veel, lopen 1600 mensen op de set.
Gewoon een locomotief.
Een locomotief valt
van een berg af.
En dan hoor ik hem helemaal niet over.
Ja.
Nah. En dan baal gozer. Ik ook weer dat ik heb gezegd van, moet je niet een keer Mission Possible, weet je? Moet het altijd...
Niet
en als ik dit hoor, waar moet het altijd? Je springt van daken af, je houdt je adem 5 minuten in Mission Impossible 6.
Ja, maar dat kan niet.
Terwijl je onder water...
Real time, maar dat heeft hij...
En doet het ook. Hij zegt ook, man, hij zegt dat ik stikte.
Ja.
Ja, nou ja, ik zeg, je stikte ook. Hij zei, ja, ze hebben me gereanimeerd. Daarna had ik nog een conference call met...
Met jou?
Met de producenten. Nou ja, dat doet hij tussendoor. En hij baalt ook weer, want er is dus nu een pornoversie van...
Mission.
Ja.
Missionary.
Het is Position Impossible. Ah. Waarin, waarin je dus een opdracht krijgt voor een standje. Oh. Wat niet uit te voeren is.
Dat is niet uit te voeren.
Nee.
69,5.
This is Mission.
Position
Impossible. Position Impossible. Dan hang je dus aan touwen zo, vlak boven de vloer.
Ja. Ja, en dan moet je een druppel net opvangen.
Ja, ja, precies. Nou ja. En hij kijkt het wel. Ik zeg, you little perf. En hij lacht. Dit en dat.
Ja.
Ja.
On other news. Dan nog eventjes een paar nieuwsfeitjes achteraf. Want ja, dat mogen we niet meer aan het begin doen van onze luisteraars. Daar luisteren we natuurlijk goed naar.
Ja.
Wat ik geestig vond, dat bedacht ik, heb ik vorig jaar helemaal niet besproken. Maar weet je nog toen jij meedeed aan De Slimste Mens?
Mm-hmm. Ja, dat weet ik nog.
Toen heb jij ook wel eens in het finale spel, ging jij niet expres je seconde wegtikken?
Ja, nee, toen wist ik, had ik geen antwoorden meer. Nou. Ja.
En dan stop jij gewoon.
Ja.
En nu wil dus de redactie van het programma die regels gaan veranderen. Omdat de klagers hebben gekeken. Nee, de kijkers hebben geklaagd.
Ja, ja, ja.
Dat er iemand 39 seconden afgelopen seizoen.
Dat is Portugees. Dat is Benfica.
Dat is Benfica.
Dat heeft
voetbal.
Niks meer met het spel te maken. Nee, dat is niet. Dat is gewoon niet leuk.
Maar
ik
vond het grappig dat je dat dus kennelijk hebt
aangegeven. Maar er zijn dus ook mensen die dan zeggen, ja, maar dat is juist slim.
Of dat is het spel. Dat is het spel.
Ja, maar dat heeft hij slim gedaan. Ja. Ja. Net zoals die Sievert. Ja, dat heeft hij wel slim gedaan.
Oh.
Daar word je toch gallies van. Mensen die
Sievert
zeggen,
van Linden.
Die zeggen, nou, dat heeft hij wel slim gedaan.
Kunnen we daar niet eens een scheldwoord van maken? Wat ben jij een Sievert?
Wat een Sievert.
Wat een smerige Sievert.
Het is ook een naaistreekachtige naam. Sievert.
Ja,
Sievertje. Ja. Sievert. Sievert niet stelen. Sievert niet stelen. Het zit in Dora.
Ja.
Dora is voorspellend.
Ah, precies.
Rugzak, rugzak. Nou goed.
Klootzak.
Ja, ik vind het vreselijk, die Sievert. Ja. Happy news. De vingers zijn crossed. Maar mijn huis is verkocht.
Echt waar?
Het huis is verkocht. De inkt is nog niet droog. Er is nog geen handtekening gezet. Maar we zijn er in woord uit. Dus het lijkt erop alsof het huis verkocht is. Dat leek mij, dat bracht mij bij wellicht een leuk thema voor onze backstage. Ja? Zometeen. Om ons ouderlijk huis te bespreken. Of het huis waar je het meeste herinneringen aan hebt. Het huis waar je opgegroeid in bent. En dat we dat aan de hand van een paar dingetjes, zoals wat was het huis voor huis? Of hoe keek je daar tv? Wat was het kattenkwaad wat je daar nog herinnert? Enzovoort, enzovoort. Dat we dat eens voor de sombrero's bespreken in de backstage.
Ja, leuk.
Nou,
leuk.
Wat fijn, het enthousiasme. Ik ga heel eventjes nog een beetje absint in de koffie gooien voor Ruben van der Meer. Het tikt aan, hè?
Jezus.
Als ik aan leuk denk, dan denk ik ook aan Frank en Rogier. Nog even over nieuws. Ja. Die nu een rechtszaak hebben over de omgangsregeling van hun hond.
Honden.
Ja. Honden, ja. Ze hebben allebei een hond. Ja. Ze hebben ieder een hond. Maar nu moet er ook een omgangsregeling komen.
Mm-hmm. Wie zijn Frank en Rogier?
Wie zijn Frank en Rogier?
Mm. Ja.
Frank de Boer?
Nee. Frank en Rogier zijn waren een stel.
Oh, met die ene met het pruikje.
Ja.
Of die heeft hij een pruik?
Ja.
Dat het wel toch?
Ja.
Oké, daar waren we wel over uit. Ja, nee, dat weet ik. Oké, Frank en Rogier. Check.
Ja.
Frank en Vrij.
Jezus, Mina.
Ze hadden een contract bij RTL voor een serie programma's. Dat zou nu wel een goede docu-soap opleveren.
Oh, ja.
Oh. Ik vrees dat
is wel smullen hoor.
Dat was een hele goede geweest.
Ja, ja.
Dat was nummer 1 op Videoland geworden. Ja, zeker. Hoe gaat het met dirigeren?
Goed. Ik heb nog een maandje.
Het komt dichterbij.
Ik denk dat vlak voordat ik het ga doen, neem weer een podcast op. Dan zal ik daar uitgebreid het verhaal van de afgelopen 3 jaar uit de doeken doen.
Ja, ik wil zeggen.
Ja.
Ik heb daar nog ben je een filmpje bezig van. Geweest. 2 jaar geleden dat je bij mij in de studio even ging oefenen.
Ik weet, je had een kop met haar toen nog.
Toen had ik er voor de grap al een VHS-filter overheen gedaan. Ja. Maar het bleek gewoon waarheid te worden. Zo lang heeft het geduurd.
Lieve luisteraars, wij zijn aan het eind gekomen van deze reguliere uitzending.
Maar dat wil niet zeggen dat dit feest stopt, want hoe kun je verder luisteren?
Nou, dat is toch ook een fantastische voorzet. Ja. Dankjewel, Frans van Duschoten. Je kan, als je naar petje.af/RubenTelRuben gaat.
Ja,
daar kan je, ja precies. Daar kan je dus je petje afdoen en een sombrero op. Dat is figuurlijk, ja. Want het hoeft natuurlijk niet, nee, als je luistert. Nee,
wel leuk.
Dat is leuk geweest, maar ja, probeer dan nog maar eens een koptelefoon op te krijgen. Dan word je sombrero, dus dan ben je een vaste luisteraar van ons. Dat kost je €2 per maand. Dan krijg je dus 2 podcasts extra per maand. En in die van straks gaan wij het dus hebben over ons ouderlijk huis. En wat we daar allemaal beleefd hebben. Wat voor herinneringen, oh, zowel zoet als zuur.
Herenstraat 38.
Kijk eens aan.
Klinkt als een film.
Ja, nou, je had een serie, Herenstraat 10.
Nou.
Maar dit was in Groningen. Ik woon in Amsterdam.
Dit klinkt dan als de erotische spin-off. Spoof. Heerlijk. Ik heb er zin in. Sombrero's tot straks. Andere luisteraars, tot over 2 weken.
Ajoe.
Doei.
Ruben de podcast.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ik heb geen idee waar je naar geluisterd hebt, maar misschien een goede tip om nog meer tijd te vermorsen. Luister eens een keer naar de Snopcast, waarin ik, Jort Kelder en mijn goede vriend Ivo van Rechteren Altena alles bespreken wat het leven draaglijk maakt zonder enig praktisch nut. Met uiterst overbodige snobjecten als een machientje om je tandpasta uit te rollen, een ski natuurlijk van Bentley of een Kashmir springtaal. Jazeker, de Snopcast, omdat je het waard bent.